Goedenavond allemaal. We gaan vandaag verder in de brief van Corinthië. Hoofdstuk 7. We gaan hoofdstuk 7 niet volledig zien vandaag. Ik heb hem opgesplitst in twee delen. 1 Corinthië hoofdstuk 7. We hebben vorige keer nagedacht in hoofdstuk 6 hoe de Corinthiërs elkaar voor de rechter sleepten en dat Paulus hen daarop nadrukt, de nadruk legt van kijk, als je zo met elkaar omgaat, dan zit je uiteindelijk al verkeerd bezig, want een christen zal eerder liever onrecht lijden dan dat hij zijn eigen broeder voor de rechter zal slepen. Hij heeft dan ook gesproken over hoe hij daarvoor heeft God nog niet het lichaam aan de mens gegeven. En al zeker niet aan een christen, dat zij hun lichamen voor dat zouden gebruiken. Uiteindelijk is dat iets wat een christen moet ontvluchten. En we zien dan ook, die gedachte gaan we vandaag ook nog even tegenkomen, daarom sluit ik ook even hoofdstuk 6 de samenvatting af met de versen 19 en 20. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want je bent gekocht en betaald, verheerlijk aan God met je lichaam. Dus de hele focus van het christenleven is, we zijn gekocht, we zijn betaald, we zijn nu eigendom, niet meer van onszelf, maar van God. En dat is iets waar we ons constant in moeten oefenen, waar we constant onze gedachten ook in moeten verfrissen, vernieuwen. God, wat wilt jij? God, wat zegt jij? En dat is niet altijd gemakkelijk. En ik denk ook, dingen waar we vandaag over gaan spreken, gaan we ook dat zien als we gaan spreken over het huwelijk, over scheiden. Dan is het heel gemakkelijk om te zeggen, ja maar ik wil dus niet. Ik vind dat dat anders moet zijn. Maar als christen zijn we gekocht, zijn we betaald, we zijn eigendom van God. En dan gaan we ook proberen deze dingen over na te denken van, wat zegt God over die dingen? Nu, ik heb vorige keer ook gezegd dat hoofdstuk 6 is eigenlijk het sluitstuk dat Paulus heeft gesproken over de moraliteit, het problemen van moraliteit in hoofdstuk 5 en 6 van de Corinthiërs. En vanaf hoofdstuk 7 gaat Paulus op tenminste 6 vragen die de Corinthiërs aan hem hebben gesteld, in een brief waarschijnlijk, hebben zij 6 vragen gesteld en daar gaat Paulus hun vraag per vraag op antwoorden. En de eerste vraag is een vraag over de seksualiteit. Hoofdstuk 7 vers 1 zal daarover beginnen. De tweede vraag die ze stellen is in hoofdstuk 7 vers 25. En dat gaat over hoe zij met hun jonge dochters moeten omgaan. De derde vraag gaat over het offervlees. Wat ze moeten doen met dat offervlees in hoofdstuk 8 vers 1. In hoofdstuk 12 vers 1 gaat Paulus een vraag beantwoorden over dingen die betrekking hebben tot de geestesgaven. In hoofdstuk 16 vers 1 gaat hij spreken over een vraag die betrekking heeft over de inzameling van de heiligen. En hoogstwaarschijnlijk zit Apollos, hebben ze ook gevraagd van hoe zit het met Apollos. En in hoofdstuk 16 vers 12 gaat Paulus ook daar op antwoorden op die vraag. Maar we gaan dus nu nadenken, hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 7. Waar Paulus een nieuw sectie begint, een nieuw onderdeel begint in zijn brief. En hij zegt, wat nu de punten betreft waarover jij mij geschreven hebt. Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man, en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden, en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis en zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Voor iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven. De een deze, de ander die. waar lijkt het op? Ik denk dat het er heel sterk op lijkt dat de Corinthiërs het idee hadden dat zij een vorm van heiligheid probeerden na te streven. Maar, hoe wilden ze dat doen? Door, terwijl ze getrouwd waren, zichzelf te ontzeggen van de intieme relatie tussen een man en een vrouw. En ze hebben daar vragen over geschreven. Maar wat zegt Paulus? We hebben hoofdstuk 5 gezien, hoerij was een probleem. We hebben hoofdstuk 6 gezien, die gedachte wat ik juist nog even heb herhaald. Werd gesproken, was een probleem van hoerij. Dat was niet alleen onder de christenen aanwezig, maar ook in de maatschappij in Korinthe was dat iets heel normaals. Dat was alomtegenwoordig. En Paulus zegt in vers 1, als antwoord op hun vraag, het is goed voor een mens om niet aan een vrouw verbonden te zijn. Nu, we weten als we naar Genesis gaan, naar het begin, dat God zegt, als hij Adam geschapen heeft, het is niet goed dat een mens alleen zijn. Maar Paulus laat hier ook weten, het is niet verplicht om te huwen. Als jij als alleenstaande man of alleenstaande vrouw zegt van ik blijf alleen, dan zondig je daarmee niet, dan doet je daar niks verkeerd mee. Maar ook al zou je zeggen, ik wil eigenlijk graag, ik wil een partner hebben. Dan doe je daar ook niks mis mee. Dat is zelfs eigenlijk iets heel logisch, iets heel normaal, vanzelfsprekend, want hij heeft God in de mens gelegd. Want als Adam aan het kijken was, hij woont geen geschikte hulp, en daar heeft God Eva gemaakt. En zo hebben ze elkaar aangevuld. Maar om nu terug te komen op dat probleem van de Corinthiërs, Paulus zegt dat omwille van de hoererij die er is, onder hun, maar ook in de maatschappij, moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En wat houdt dat in? Hij zegt in vers 3, er zijn echtelijke verplichtingen. En die echtelijke verplichtingen, natuurlijk, we weten dat dat veel breder is dan alleen de seksualiteit, maar hier gaat het over de seksualiteit, want daar is hij over aan het spreken, om hoererij te voorkomen, om ervoor te zorgen dat Satan geen voordeel krijgt in het leven van de christenen. En hij zegt, kijk, er zijn verplichtingen, een vrouw heeft verplichtingen en een man heeft verplichtingen. En hij zegt in vers 4, dat de vrouw niet zelf over haar lichaam te beschikken heeft, maar de man, en andersom ook. Wat mij laat zien, dat seksualiteit is niet enkel bedoeld voor de voortplanting, zoals sommigen leren, onder andere de katholieke kerk, maar het is ook om die begeerte, die er in de mens is, om die te bevredigen, om daaraan tegemoet te komen, en dat is niet verkeerd. Maar, we zien ook in vers 4, dat er een gelijkheid is. Er is gelijkheid tussen de man en de vrouw. Het is niet zo, zoals in sommige culturen, dat de man zegt van, en de vrouw moet maar luisteren naar mij, en als ik daar zin in heb, moet zij maar mij geven wat ik nodig heb. Nee, het is een wisselwerking. En ik heb daar dit over geschreven. Als je trouwt, dan word je één geheel. Je geeft jezelf dus over aan je partner, niet alleen op seksueel gebied, maar op alle gebieden. En de nadruk ligt dan niet meer op wat zit er in voor mij, maar het zou eerder moeten zijn, en vooral vanuit christelijk oogpunt, wat kan ik de ander geven? Ik denk dat het principe ook is wat Paulus hier weergeeft. Dus je gaat dat niet aan elkaar onthouden, het seksueel, het hoort bij het huwelijk. En als dat wel gebeurt, want zij streefde een vorm van heiligheid na, door zichzelf te onthouden in het seksuele van een partner. En zij dachten daarmee God nog meer een plezier te kunnen doen, om nog heiliger te zijn door zo te leven. Maar Paulus zegt in vers 5, onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden. Dus Paulus gaat 3 redenen geven waarom een huwelijk, een man en een vrouw, toch zouden kunnen overeenkomen om het seksuele van elkaar te onthouden. En hij geeft 3 punten waar de christenen rekening mee moeten houden. Ten eerste, ze moeten er alle 2 mee akkoord gaan. Er moet een onderling goedvinden zijn. Het moet voor een bepaalde tijd zijn. Dus niet onbepaald in tijd. onbeperkt een tijd, nee, voor een bepaalde tijd. En het moet zijn dat je die tijd gaat gebruiken om je te wijden aan het gebed. Dat zijn drie voorwaarden waar christenen rekening mee moeten houden, willen zij. Want op zich is dat doel wat ze willen bereiken, namelijk die relatie met God beter maken, versterken. Dat is een nobel doel. Alleen, ja, je kunt dat niet zomaar zeggen, ja, al mijn andere verplichtingen, die moeten maar wijken. Nee, als je in een huwelijk zit, heb je een verbond, een overeenkomst, en daar moet je ook je verplichtingen en je rol in vervullen. En Paulus zegt dan, als je die drie punten in acht neemt, dan zegt hij ook, om daarna, in vers 5, op het einde, om daarna weer samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dus ze wilden heilig zijn. Ze wilden meer zonder zonde zijn. En wat creëerden ze? Ze creëerden een toestand waar de Satan enorm voordeel uit kon halen. Want er is die natuurlijke behoefte. En zij wilden dan heilig zijn en daardoor lieten ze een ruimte voor de Satan om te werken. Wat staat daar? Dat Satan een voordeel kon halen door gemis en zelfbeheersing. Nu, we praten hier enkel over het huwelijk van een man en een vrouw die met elkaar gehuwd mogen zijn. Iemand die niet gehuwd is, die moet zich sowieso beheersen. Die kan misschien ook die behoefte hebben, maar als je niet getrouwd bent, dan heb je geen recht op die omgang, waar Paulus hierover spreekt. Of als je gescheiden bent, en je hebt geen recht op een tweede huwelijk, dan moet je ook beheersen. En dan moet je ook, daar zullen we zelfs daar nog wat dingen over zien, wat Paulus daarover zegt. Maar Paulus zegt dan ook in vers 6 eerst, hij zegt dat van kijk, ik wil u daarin tegemoet komen. Die drie voorwaarden wat hij gegeven heeft, dat is om hen tegemoet te komen. Omdat hij het doel wat ze wilden nastreven, vindt hij goed. En hij geeft dat dus als aanbeveling, hou daar rekening mee. Of probeer daar rekening mee te houden. In vers 7 zegt hij ook, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Paulus had een verlangen dat iedereen zoals hij zou zijn, namelijk een alleenstaande man die zijn leven volledig aan God wijdde. Maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen heeft die gave om zich daarin te beheersen. Niet iedereen heeft die kracht en die vrijmoedigheid om die keuze te maken. En je moet je niet schuldig voelen, hè, als je getrouwd wilt zijn. Of als je die relatie, als je dat begeert in het leven. Daar moet je je niet slecht om voelen. Want dat is iets heel normaals. Dat heeft God in ons gelegd. Natuurlijk, dat geeft geen recht om zomaar dingen te gaan doen. En om dingen te gaan forceren. En om te gaan zondigen. Want dat is natuurlijk niet wat Paulus daarmee bedoelt. Nu, wat betekenen die woorden, die gedachten van die eerste 7 versen voor de verschillende groepen in de gemeente in Korinthe? Wel, de eerste groep die hij gaat aanspreken, vers 8 tot 11, de eerste 2 groepen eigenlijk. Maar tot de ongehuwde en de weduwe zeg ik, het is goed voor hen indien zij blijven zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet maar de Heere dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dus de eerste groep gaat Paulus aanspreken, wat zijn nu de implicaties voor wat hij pas gezegd heeft? Wel, hij richt zich tot de ongehuwde en tot de weduwe. Weduwe zijn mensen van wie de partner gestorven is. En hij zegt van, kijk, het is goed dat zij blijven zoals ik, alleenstaande. Maar, zegt hij daarbij, als ze zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Wat ook laat zien dat jij vroeg of laat in je leven, stel je komt iemand tegen en je bent vrij om te trouwen, en daar komt die begeerte, Paulus zegt, maak dat je trouwt. Maak dat je aan die begeerte kunt voldoen. Want het is beter te trouwen, zegt hij, dan van begeerte te branden. En als je van begeerte brandt en je gaat het niet oplossen, dan gaat je foute dingen doen. Dan gaat je uiteindelijk zondigen. En de tweede groep tot wie hij spreekt, hun die getrouwd zijn. Wat betekent dit, deze woorden, die eerste zeven versen, voor hun die getrouwd zijn in de gemeente? Wel, hij zegt in vers 10, hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Heere. Dus dit is iets waar Jezus zelf tijdens zijn leven al uitvoerig over gesproken heeft. En wat heeft Jezus gezegd? Wat leerde Jezus? Een vrouw mag haar man niet verlaten. Is het toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dus als we zullen een paar teksten erbij halen, in Markus hoofdstuk 10, vers 11 en 12, laten we dat even lezen. Daar staat, in vers 11 van Markus hoofdstuk 10, wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Dus het scheiden van uw partner en een ander trouwen staat gelijk met het plegen van echtbreuk. In Lucas hoofdstuk 16 vers 18... Daar zegt Jezus, en ieder die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. En wie een vrouw die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk. Dus het is een man die zijn vrouw wegzendt en dan een ander trouwt, die pleegt echtbreuk. Maar ook degene die weggezonden vrouw gaat trouwen, die pleegt ook echtbreuk. Dat zijn allemaal relaties waarvan God zegt, dat mag niet. Dat kan niet. Dat is verkeerd, dat is zondig. Nu, dat moet ons doen nadenken over de huwelijksbelofte die wij elkaar geven. Soms hoort je wel eens, en vaak ziet je dat gebeuren wanneer er moeilijke huwelijken zijn. Wanneer er relaties zijn waarin de man of de vrouw zich niet gedraagt zoals God het wil. Waarin er heel veel stress, pijn, verdriet is. En dan is het denk ik bijna vanzelfsprekend dat je met de emotie komt, met de gedachte komt, met het gevoel gaat spelen. Ja, maar ik ga weg van hem of haar. Dan is tenminste mijn pijn of mijn verdriet weg. Maar laten we niet vergeten wat Jezus gezegd heeft. Jezus heeft gezegd, het mag niet. In Matthäus 5, vers 32, daar geeft Jezus dit voorbeeld in de bergreden. En ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Soms denken mensen, ja maar ik scheid en ik aanvaard dan dat ik alleen blijf. Wel, dan doe je twee keer een zonde. Want je mag niet scheiden. Scheiden op zich is een zonde. Als jij je vrouw wegzendt, zoals hier staat, om een andere reden dan ontucht, dat wil zeggen hoererij, dan ben jij degene die de veroorzaker is van de echtbreuk met je vrouw. Jij veroorzaakt dat door de scheiding. Je mag niet scheiden. En degene die dan die weggezonde vrouw gaat trouwen, die pleegt ook echtbreuk. Dus het is niet voldoende om te zeggen, ja, maar ik aanvaard wel dat ik alleen blijf, maar ik ga wel scheiden. Als je die beslissing neemt, dan zondig je. Dat is wat Jezus, waar hij over sprak. Hun die getrouwd zijn, zegt Paulus, beveel ik niet met de Heere dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd? En nu gaan er mensen, en we hebben het in het verleden meegemaakt, ja, maar is dit toch gebeurd? Ja, dan mag ik het toch doen. En wat Paulus heeft juist gezegd in vers 10. Een vrouw mag haar man niet verlaten. Het mag niet. Is dit toch gebeurd? Wat is toch gebeurd? Ja, dat wat niet mag. Ze had het niet mogen doen, maar het is wel gebeurd. Wat moet zo iemand dan doen? Wel, zij moet dan, zegt Paulus in vers 11, ongehuwd blijven. Wat ons ook, even een zijnota gaan, als jij gescheiden bent, dan ben je niet meer getrouwd. Als gescheiden, dat wil zeggen dat het huwelijk gestopt is. En ik wil nog een onderscheid maken tussen gebonden zijn en getrouwd zijn, maar daar ga ik nu niet over uitwijken, zoals Romeinen hoofdstuk 7 ons dat leert. Maar, als een vrouw haar man verlaat, ze mag het niet doen, maar is het toch gebeurd, wat niet mag, dan moet zij, hoe is zij dan? Dan moet zij ongehuwd blijven. Of wat is een andere mogelijkheid? Of verzoenen met de man. En wat moet zo'n man doen? Die moet zijn vrouw niet verstoten. Die moet die terugpakken. Als dat misschien moeilijk is om te begrijpen, kijk dan eens in 1 Johannes hoofdstuk 2. Daar vinden wij een gelijkaardige zinsconstructie. Want dit is natuurlijk een vers die te pas en te onpas verkracht wordt om toch maar tweede huwelijken te rechtvaardigen, om toch maar scheiding te rechtvaardigen. Het had niet mogen gebeuren, maar het is gebeurd, dus dan zal God het wel aanvaarden. En wat voor een uitleg men daar ook maar aan geeft. In 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1, daar zegt Johannes dit. Mijn kindertjes, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. Wat doet Johannes? Hij schrijft dingen. En waarom schrijft hij dat? Opdat zij niet zouden gaan zondigen. Wat zegt hij dan? En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wil dat dan zeggen dat het goed is dat iemand toch gezondigd heeft? Nee. Hij schrijft de dingen opdat ze niet zouden zondigen. Maar als ze toch zondigen, dan is er een voorspraak bij de Vader en een verzoening mogelijk voor de zonde door Jezus Christus. Maar in geen enkel geval betekent dat men dan toch rechtvaardig is, dat men toch juist heeft gehandeld door te zondigen. Nee, tegendeel, Johannes heeft gezegd, ik schrijf het u opdat je niet zou gaan zondigen. Nou, dat is eigenlijk een gelijkaardige zinsconstructie, wat we ook zien in 1 Korinthe hoofdstuk 7, vers 10.
Ik kan er iets aan toevoegen, die of die we lezen, hè? Dus zij, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen, die of, dat kun je als meerdere woorden vertalen, dat kan zelfs zijn, beter nog kan ook vertaald worden, omdat dat een tegenstelling is, dat wordt op meerdere plaatsen anders gebruikt, zodat je ook ziet dat het zelfs wordt gezegd van, dat je eigenlijk moet bedenken, de Paulus zegt van, dus is hij toch gescheiden van haar man, niet hertrouwen, maar
beter
maar zich met haar man verzoenen. Dus dat het eigenlijk de klemtoon ligt op het verzoenen met de man.
Nu, ik denk dat
dat kan zo vertaald worden. Nu staat hier niet zo vertaald, maar dat kan dan maar erbij geven.
Ik denk dat dat sowieso ligt in de lijn van wat de Bijbel leert. Als Paulus ook eerst spreekt van hoe moeten gehuwde mensen met elkaar omgaan. Er zijn verplichtingen, er is een rol die je moet vervullen. Wel, als je getrouwd bent en je hebt dat kapot gemaakt, wat je niet had mogen kapot maken, ja, dan wil God altijd verzoening. God wil altijd bekering. God wil altijd dat terug hersteld wordt wat kapot is gemaakt. Dat is niet alleen zo in het huwelijk, dat is met alle zonden zo. Dus, een goede opmerking. Oké. Hij zegt nu, hij heeft tot nu gesproken in die twee versen, dit is wat Jezus zegt. Maar we weten ook in Johannes hoofdstuk 16, Jezus beloofde aan zijn apostelen de trooster. En wat zou die trooster doen? Die zou de apostelen, nadat hij is heen gegaan, zou de apostelen leiden tot de volle waarheid. Dat wil dus zeggen dat Jezus niet alles heeft verteld, ook niet over huwen en scheiden, dat er nog dingen moesten bekend worden. En hoe weten we dat? Want Paulus gaat nu dingen bekendmaken waar Jezus niet over gesproken heeft. Namelijk, hoe zit het nu met een huwelijk tussen een christen en een niet-christen? Want in Jezus zijn tijd was daar nog geen sprake van. En in het oude verbond weten wij, bijvoorbeeld de teksten zoals Ezra hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10, en er zijn nog wat andere in Nehemia, dat als een Jood gehuwd was met een niet-Jood, wat niet mocht, wat verwachtte God, dat dat uit elkaar werd gehaald. Dat was een ongeoorloofd huwelijk. Maar hoe zit nu, hoe zitten die dingen nu in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond? Wel, Paulus zegt het volgende in hoofdstuk 7, vers 12. Maar tot de overige, wat dus impliceert dat die eerste verse, vers 10 en 11, spreekt over twee christenen. Dat is de hoofdgedachte. En nu gaat hij spreken tot de overige, dat wil dus zeggen, een christen die gehuwd is met een niet-christen. Maar tot de overige zeg ik, niet de Here, ja, want Jezus heeft daar niet over gesproken, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, toch nu zijn zij heilig. Maar, indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen, want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Tot hier. Hoe zit het nu met die gemengde huwelijken? Wat Paulus zegt, heeft een broeder een ongelovige vrouw en die ongelovige partner wil samenleven met hem, hij moet die niet gaan wegsturen. Andersom, is er een zuster die een ongelovige man heeft, dan zegt Paulus, dat huwelijk is oké. God aanvaardt dat huwelijk. Nu, laat me daar even dit er direct bij zetten, zeggen, dit is geen vrij brief om te zeggen, als christen ga ik maar trouwen met een niet-christen. Er wordt hier gesproken, en je kunt dat ook zien, we zullen dan hoofdstuk 7 vers 17 zien, en ook in vers 24. Paulus spreekt over de toestand waarin zij leefden toen God hen geroepen heeft. Dus, zij waren in een huwelijk, en toen zijn ze is een van de twee christen geworden. Dat is waar Paulus over spreekt. Niet over een christen die actief op zoek is gegaan naar een niet-christen en die is gehuwd. Daar is hier helemaal geen sprake van. En dat mogen we ook niet in die tekst inlezen, mijn inzien. Maar die persoon, die christen, moet dus die niet-christen niet gaan verstoten. Daar waar in het Oude Testament een Jood verplicht was, als hij een ongeoorloofd huwelijk had, moest hij zijn vrouw wegzenden. En hij zegt dan ook in vers 14... De ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Nu, geheiligd betekent apart gezet. Geheiligd is een woord dat in het Nieuwe Testament bijna exclusief gebruikt wordt voor iemand die gered is, iemand die behouden is. Maar merk op, wat zegt Paulus? Wie is er in dit geval geheiligd? De ongelovige. Wel, een ongelovige kan nooit iemand zijn die gered is, want die is per definitie ongelovig. Maar dat wil dus wel zeggen dat dat huwelijk, die toestand, is voor God aanvaardbaar. En Paulus zegt ook, anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, maar nu zijn ze heilig. Langs de andere kant zegt hij, stel dat de ongelovige het initiatief gaat nemen. Natuurlijk, ook hier weer, we kunnen ervoor zorgen, als we een ongelovige partner hebben, dat die een initiatief gaat nemen om mij als gelovige weg te sturen. En dan kunnen we zeggen, ah ja, maar ik heb en nu ben ik vrij. Nee, dat is niet de bedoeling. Als de ongelovige tot de conclusie komt, ik wil niet meer met die gelovige leven, heel dat geloof, heel dat leven, dat zegt mij niks. Wat Paulus zegt, laat die ongelovige maar denken, of laat die maar doen wat hij denkt dat hij moet doen. Laat die maar scheiden. In dat geval, zegt Paulus, is de broeder of de zuster in vers 15 niet gebonden. En die niet gebonden hier is een ander woord als wat we in, als we spreken over huwen en scheiden, dan het woord ook gebonden wat daarvoor gebruikt wordt. Hier, dit woord gebonden betekent, je bent geen slaaf meer. Je bent geen slaaf meer van wat? Ja, van je huwelijksverplichtingen. Van je rol als man of vrouw in je huwelijk. Hier wordt in geen enkel geval gesproken dat deze persoon het recht zou hebben om te hertrouwen. Om een andere partner te gaan zoeken. Wat sommigen ook, als je sommige commentaren leest, dan krijg je daar in één keer heel veel uitleg bij. wat hier zou staan, wat hier dus absoluut niet staat. Maar het is wel zo dat die broeder of zuster zich geen zorgen moet maken. Ja, maar, oh, God, ik ben getrouwd, ik hou van mijn partner, maar mijn partner wil niet meer bij mij zijn, ben ik nu verkeerd bezig? Nee, zegt God, je bent niet verkeerd bezig. Laat die ongelovigen maar doen wat God zegt door Paulus, tot vrede heeft God u geroepen. Dus je moet je daar geen zorgen om maken, als dat gebeurt. Tenzij je natuurlijk uw partner een duwtje hebt gegeven dat hij van u zou willen scheiden. Maar Paulus zegt er ook bij, hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Want ik denk zelfs in die toestand, dat de gelovige toch ook altijd zal moeten blijven wachten. Wachten in de hoop dat misschien de partner tot inkeer gaat komen, gaat beseffen van, waarom ik heb gescheiden, terwijl God zegt, ik mag niet scheiden. En dat alsnog dat huwelijk verzoend kan worden, teruggezet kan worden. Dus wij moeten nooit niet wanhopen. Want hieruit blijkt ook, wij weten niet wat er in de hoofden zit van onze ongelovige partners. Wij weten niet wat er nog mogelijk is, wat er nog zou kunnen gebeuren in het leven van onze ongelovige partners. Het zou best wel eens kunnen dat die persoon er tot inkeer komt. Allee, laat dat toch altijd onze hoop zijn. Vers 17. Dus een reden genoeg ook om nooit op te geven. Vers 17. Alleen laat ieder zo leven als de Heer hem toebedeeld heeft. Zo als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het aan alle gemeenten voor. Daar heb ik in het begin van de brief ook even al de nadruk op gelegd. De leer is overal hetzelfde. Als we dit hier verkondigen en we zouden in een andere gemeente komen, moet daar identiek hetzelfde verkondigd worden. De leer is overal hetzelfde. Het zou moeten zijn. Dus Paulus zegt, blijf zo leven zoals God u geroepen heeft. Blijf zo leven zoals God het u toebedeeld heeft. In vers 18, is iemand als besnedene geroepen, laten het niet verhelpen. Is iemand als onbesnedene geroepen, hij laat zich niet besnijden. Vers 19, besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. Dat is een serieuze straffe uitspraak voor een Jood. Want voor een Jood was de besnijdenis alles. Paulus zegt, als Jood, als besnijdene, het betekent niks. Het enige wat echt van tellen, is het houden van Gods geboden. Is het naleven van de wet van Christus. Is het leven onder het nieuwe verbond, onder het nieuwe testament. En als jij je laat besnijden, of als jij je niet laat besnijden, dat gaat u geen stap dichter bij God brengen. Vers 20. Ieder blijven bij die roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. Maar dan moet ik dan natuurlijk wel bij zeggen dat Paulus eerder stelt dat je bent alleenstaande en God roept u. Wat had Paulus eerder gezegd? Zijt je alleen? Zijt je weduwe? Als je ook zou gaan trouwen, dan doe je daar niks mis mee. Maar de algemene gedachte is, zoek niet iets hoger, zoek niet iets speciaals. Blijf zoals je was toen God riep. Vers 21. Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet. Maar ook als gij vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. Want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Wees geen slaven van mensen, broeders, iedereen blijven voor God in die toestand waarin hij geroepen werd. Dus zijt geen slaaf, maak u geen zorgen dat je een slaaf bent. Want de slaaf die moet bij zichzelf beseffen, ik ben in de Heer vrij. Ik heb misschien wel een aardse meester, en het Nieuwe Testament leert dat soms ook slechte aardse meesters kunnen hebben. Paulus zegt, maak je daar geen zorgen om. Je bent in de Heer vrij. En hij zegt er ook bij, zijt je slaaf en je kunt vrij worden, maak er maar gebruik van, dat is niet verkeerd. Maar iemand die vrij is, moet ook beseffen, je bent een slaaf van Christus. Jij moet Christus dienen. bezijd, gekocht en betaald. Dus dat is wat een hoofdstuk 6, waar ik eigenlijk de les ook mee begonnen ben. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Je bent niet van jezelf, je bent gekocht en betaald. Paulus herhaalt dat hier nog eens. Je bent gekocht en betaald. Dat betekent, wij behoren God toe. Dat betekent, God beslist. God leidt. God dirigeert. Zijt geen slaaf van mensen. Laat u niet onnodig het leven moeilijk maken of u onderdrukken in uw gedachten. Leef zoals God wil dat je leeft. Aanvaard het leven zoals God wil dat je leeft. En dat is natuurlijk, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want we kennen de toestanden waarin sommigen van ons leven. En we kennen de lijdensweg die daarmee gepaard gaat. Maar ook dat is de wil van God. En daar moeten wij ons ook in oefenen, dat wij in de Heere vrij zijn. En misschien zijn er op aarde mensen die boven ons staan, die een macht over ons hebben, die een autoriteit over ons hebben, en die eigenlijk die autoriteit niet waard zijn. Leef als zou je vrij zijn in de Heere, want dat zijt je. Laat u dus niet knechten door gedachten en door gevoelens en door wat dan ook. Je bent gekocht en betaald. Laat God beslissen over uw leven. Leef, beweeg in God, wat uw toestand ook is. Blijf in die toestand waarin God u geroepen heeft. Amen.